Gemeente van onze Heer Jezus Christus, een hele goede ochtend. Ook namens mij uiteraard van harte welkom in deze doopdienst. In het bijzonder voor de gasten inderdaad, in ons midden zoals Rick al zei. Weet je welkom. Misschien is het wel heel erg nieuw voor je. Weet ik veel, misschien ben je wel voor de eerste keer in de kerk. En denk je van, heeft die dominee dan geen toga aan? Nee, want ik ben gewoon de voorganger. Mijn naam is Marco Kelin. En ik dien al een aantal jaar in deze gemeente. En nu gaat dus wat we dan noemen de preek beginnen. Dus voor degenen die niet zo helder hebben hoe het dan precies in de kerkdienst werkt. Van harte welkom. En ik hoop dat je iets proeft, op zijn minst, wat er in de harten van de dopelingen speelt. Al een heel aantal jaren in hun leven. Maar ik hoop eigenlijk nog meer dat je iets proeft van die God waar we zojuist zo mooi van gezongen hebben. En hoe, hè? Zo, dat klonk lekker, hè? Die drum lekker offbeat en zo. Of ben ik dat die dat voelt? Maakt niet uit. Anyway. We mogen met elkaar getuigen zijn van een geloofsgetuigenis, van een geloofsdoop, zoals we dat noemen. En dat is prachtig om te zien, maar toen moest ik denken, logisch ook wel, dat goede 2 millennia geleden er ook een hele groep mensen bij elkaar kwam en die eigenlijk heel onverwachts getuigen waren van een hele bijzondere doop. Namelijk de doop van een zekere Jezus uit Nazareth. Jezus van Nazareth. Het evangelie naar Matthäus, dat zijn de eerste bijbelboeken, dat heet dan een evangelie. Dat is het Griekse woord voor goed nieuws, het goede nieuws dat Jezus is gekomen voor mensen. En er hebben 4 mensen hebben daar iets over opgeschreven, onder Matthäus. En die dateert die gebeurtenis heel algemeen, dat Jezus gedoopt werd, met in die dagen. Opmerkelijk is dat je bij een andere evangelist, dus zo'n andere schrijver van zo'n evangelie, namelijk Lucas, daar lees je dat hij dat heel secuur, zoals een gedetailleerde arts als dat hij was, vaker dingen zo opschrijft, heel secuur dit gebeuren dateert in het centrum van de wereldgeschiedenis. Over het optreden van Johannes de Doper, want bij Johannes de Doper liet Jezus zich vervolgens dopen, schrijft hij dan heel plechtig, maar ook heel nauwkeurig het volgende op. Ik mag 1 keer doortikken. Ja, oh ja, die had ik al door moeten tikken. Dat was een welkom, maar goed, bij deze. Hij schrijft dit. Oei, oei. Wil jij hem doortikken? Want bij mij reageert hij niet, Louis. Ja? Kijk. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes, viervorst over Galilea, zijn broer Philippus, viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias, viervorst van Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, allemaal gebeurtenissen zo van de verschillende personen van ongeveer 10 voor Christus tot 30, 40 na Christus waren die er, geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. Tot zover even. Het noemen van tijd en van de plaatsen van deze gebeurtenis geeft heel duidelijk aan dat Jezus' leven en dan vervolgens wat daar verder op gebeurt, zijn doop, dat niet een soort mythe was, niet een soort legende. Dit gebeurde echt in de geschiedenis. En over die persoon is allemaal geschreven. Het is historisch dus heel precies te dateren. Maar het kent wel een bepaalde soort van eenmaligheid en een impact op alle tijden. Zelfs tot het moment hier vandaag. Maar het gaat in dit hele gebeuren veel meer alleen maar om een datering, om een geschiedkundig iets. De keizer en Jezus belichamen 2 totaal verschillende werelden. Totaal verschillende wereldvisies, overtuigingen. De keizer, die staat voor Rome. En die staat tegenover Jezus. Het keizerrijk van Rome tegenover het koninkrijk van God. Dat komt hier uit naar voren. Dat is wat Lucas hier ook wil schrijven. Hij duidt het echt, jongens. Er gaat wat gebeuren. De Joodse lezers, die proeft die direct. Oh, wacht even. En in de doop van vandaag staat de oude mens tegenover de nieuwe mens. Zoals we dat dan noemen. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat die 2 koninkrijken compleet helemaal niks met elkaar te maken hebben. Dat die elkaar volledig uitsluiten. Maar is wel heel duidelijk een onderlinge confrontatie tussen die 2. Een soort van, zeg maar, spanning die allerlei fundamentele vragen oproept. Wie wij mensen zijn. wie God is. Waar wij mensen staan. Dat komt er steeds dichterbij. Jezus zou veel later zeggen, als hij zijn bediening is begonnen, geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is. En dan voel je al dat ze toch wel een overlap hebben, die twee werelden, maar toch ook dat er spanning is. Want als de keizer goddelijkheid opeist, wat de Romeinse keizers dus in die periode ook begonnen te doen, of als ons oude ik goddelijkheid, of de baaspositie zeg maar, opeist, ja, dan moet de volgeling van Jezus God meer gehoorzaam zijn dan de keizer, dan zijn oude mens. Zoals Jezus dat deed. Als in de Bijbel wordt hij dé mens genoemd, het voorbeeld voor ons, die zich ook in gehoorzaamheid aan zijn hemelse vader zelfs liet dopen. Zoals ook Linda en Regina dat in gehoorzaamheid aan Jezus vandaag doen en zich dus laten dopen. En daarmee wordt naar de Heere God toe, maar ook naar ons, naar jullie familieleden, naar jullie gemeenteleden, jullie vrienden, kennissen, maar ook naar de hemelse machten en krachten die er zijn. We kunnen nog zo seculier zijn in Europa, maar die zijn er wel degelijk. Ga maar eens even een paar maanden ergens in Afrika of in Azië wonen en dan weet je waar ik het over heb. Tegen al die verschillende facetten zeg je, ik volg Jezus. Ook in de doop ga ik hem achteraan. En daar wordt duidelijk aangegeven dat zij dus van, zeg maar, van het ene koninkrijk overstappen naar het andere. En dan lees je dat ook de naam van Pontius Pilatus wordt genoemd. Vast wel eens van gehoord. En daarmee valt als het ware al de schaduw van Jezus' kruisiging terug op zijn doop. Op dat moment dat hij daar de Jordaan in gaat. In de doop, die natuurlijk de Heere Jezus als de enige mens die geleefd heeft zonder zonde. In de doop die hij als enige dus ook niet nodig had. Wordt Jezus vervolgens wel helemaal gelijk aan jou en aan mij. En jullie worden in de doop helemaal één gelijk aan Jezus. En dan kunnen sommigen denken, ja, goddelijk? Nee, natuurlijk, dat bedoel ik. Nee, ze worden niet goddelijk zoals Jezus dat was, want God was mens geworden in Jezus. Maar wel in die zin dat jullie één worden in zijn doop en één worden in zijn opstanding. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Dat jullie net als Jezus gehoorzaam willen zijn, zelfs tot in dat water. Nou, wil je hem doortikken? Ja. Pieter Breugel, 1566, toont al aan dat er, en dat lees je ook in de Bijbel, in de evangelie, dat er heel veel mensen toekwamen na Johannes de Doper, die daar aan het verkondigen was, kom tot bekering en laat je dopen, leg je zonde af en loop achter de Heere God aan. Geef je leven in zijn hand. En door af te dalen in het water van de Jordaan, bekenden die dopelingen hun schulden en probeerden ze de last van hun schuld kwijt te raken, af te wassen, zeg maar. En wat deed Jezus? Jezus die zonder zonde was, hij liet zich dopen door die Johannes. En het was onbegrijpelijk voor hem. Hij begreep er echt geen snars van. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo, hè? Want pas het kruis en de opstanding later maakten het voor christenen mogelijk om te kunnen begrijpen waarom Jezus toen die stap in de Jordaan gedaan heeft. Zijn doop was een afschaduwing van het kruis dat komen ging. Hij dompelt ze onder als het ware, de zonde van de mensheid op zijn schouder dragen, dompelt hij als het ware onder in de Jordaan. En daar begint zijn openbare optreden mee. In het begin lees je wel wat over het leven van Jezus. En dan komt hij daar bij Johannes de Doper in de Jordaan. Dan laat hij zich dopen en dan begint zijn publieke bediening, zeg maar. Dan gaat hij verkondigen en dan 3 jaar later is het kruis daar. Jezus is bij wijze van spreken, kwam ik heel mooi tegen in een commentaar. Ik heb dat maar eens overgenomen. Hij is bij wijze van spreken de nieuwe Jona, schrijft deze man. Die tegen de bemanning van het zinkende schip zegt, neem mij maar op en smijt mij maar in zee. Ik in plaats van jullie, dat aspect. Nou, Johannes die het totaal niet begrijpt, die gaat ook protesteren. Dat kun je lezen, lees het thuis maar eens na. Maar Jezus zegt dan vervolgens, laat het maar gebeuren. Want op deze manier bepast het om de gerechtigheid te vervullen. Hey, hoor je hem? Weet je nog het gemeenteweekend voor de gemeenteleden? Zo staat ook in Jezus' doop gerechtigheid helemaal centraal. Maar die doop van Jezus wordt in zijn volle betekenis als de uiteindelijke gerechtigheid pas geopenbaard aan het kruis daar op Golgotha. Dan vindt de totale gerechtigheid plaats. In de doop vereenzelvigt Jezus zich met onze ongerechtigheid en die van het volk die daar toen stond. Opmerkelijk dat juist in die stap van gehoorzaamheid, van gerechtigheid, de stem van de Vader klinkt. Die dan zegt, dit is mijn geliefde kind, dit is mijn geliefde zoon. Opmerkelijk. En gemeente, zo kunnen we iets begrijpen. We kunnen alleen maar iets begrijpen van datgene wat Jezus heeft gedaan, als we daarmee rekening houden met wat er daarna gaat komen. Maar toch blijft het een vreemde stap, vind je niet? Die doop van Jezus, waarom hij? Maar zijn doop liep vooruit op zijn kruisdood. En dan klinkt daar die bevestigende stem. Goed zo, jij bent mijn geliefde kind. Mijn gehoorzame kind, zou je zelfs kunnen zeggen. En zo wordt in Jezus' doop een samenvatting gegeven van de hele geschiedenis. Van alles wat daarvoor is gebeurd, heeft daarmee te maken. Dat wordt als het ware afgewassen. Op dat moment wordt een voorbeeld gesteld in de geschiedenis die voor ons allemaal geldt, die jullie gaan volgen. Maar er wordt ook al vooruit gegrepen dat hij weer uit dat water opkomt. Zie de opstanding. En al die symboliek en die geestelijke werkelijkheden zijn verbonden aan de doop van Jezus. En wanneer wij uitgenodigd worden tot de doop, ja, en die oproep komt naar ons allemaal, dan plaatsen we ons als het ware naast hem in zijn doop. We worden één met hem, lezen we in de Bijbel daarin. Want hij verbindt zich daarin met ons. Met jullie. Vanochtend in het doopbad. En het is die doop die uitloopt in die andere doop, zoals die genoemd wordt door Paulus. Namelijk de doop in de dood. Dat schrijft hij in Romeinen 6. Dat is een brief die de apostel Paulus schreef aan een gemeente in Rome. De doop en het kruis van Jezus zijn niet van elkaar te scheiden. En voor ons geldt het net zo. Kijk, theologisch gezien, hè, is de doop van Jezus het ondergaan in het watergraf. Met hem begraven worden in de doop, in de dood die hij daarmee ondergaat, zeg maar. Maar praktisch gezien, dus niet alleen theologisch gezien, maar praktisch gezien, zijn doop en kruis ook niet van elkaar, los van elkaar te krijgen. Hij of zij of jullie die Jezus echt volgen, maar zal zich alleen laten dopen als die beseft dat Jezus zijn of haar Heer is en bereid is om dat kruis ook te dragen waar Jezus het in zijn bediening een heel aantal keer over heeft. Kijk, laat helder zijn dat de geloofsdoop die wij vandaag gaan zien niet het eindpunt is voor discipelen van Jezus. Maar het is juist het startpunt. Weet je, ik proef soms, er hangt soms te veel een sfeer omheen van gearriveerd zijn. Zo, dat heb ik nu eindelijk ook gedaan. Ah, nou is het allemaal goed, klaar. Don't get me wrong. Natuurlijk is het ontzettend goed dat je gehoorzaamt. Dat je Jezus gehoorzaamt, ook in de doop. En de geestelijke betekenis van de doop heeft veel meer betekenis. Dat is meer dan goed. Wat echter niet goed is, als ik het zo mag zeggen, als we na onze doop niet op weg gaan achter Jezus aan. Dat is het hele punt. Ik bedoel dit. De doop symboliseert de geestelijke werkelijkheid. De geestelijke werkelijkheid van het één worden met Jezus. Die eenheid beschrijft Paulus. Hij zegt, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij. Dus in de doop belijd je dat je gelooft, dat je zonder vergeven zijn, dat je in Jezus voor de zonde gestorven bent. Je belijdt dat je gelooft dat je door genade en door het plaatsvervangend werk van Jezus aan het kruis vergeven bent, gered wordt. Je gelooft dat je in de doop van Jezus zo met hem verbonden raakt, dat jouw sterven, dat zijn sterven ook jouw sterven wordt. Dat jouw sterven gelijk wordt. Jullie zijn één met Jezus daarin. Dat is de geestelijke werkelijkheid die daar plaatsvindt. Het is niet zomaar leuk, even plomp, plomp, klaar. Er gebeurt hier iets. Dus dat je gered bent. Gered niet alleen voor het hier en nu, zeker ook voor de eeuwigheid. En dat je dwars door het symbolische watergraf heen met Jezus opgewekt wordt. Maar dit is mijn punt. Namelijk dat hier heel vaak een punt wordt gezet. Bewust, onbewust. Maar de punt aan het eind van deze zin, die staat er in de Bijbel helemaal niet. Ik heb jullie een beetje voor de gek gehouden. Jazeker, de doop is onze geloofsbevestiging van ons sterven met Jezus. En ja, dat betekent ook dat we in hem zullen opstaan tot een eeuwig leven. Maar daarmee is het niet afgelopen. Er staat namelijk geen punt. Wat er wel staat, is dit. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dat is wat hier staat. Het gaat om een nieuw begin. En dat wil dus zeggen om dood en opstanding. Het nieuwe leven wordt ingezet. Je begint dus een nieuw leven. De doop raakt niet alleen het eeuwige leven, maar zeker ook het leven nu, hier. Dat is ook wat we bedoelen met wedergeboren worden. Born again Christian. Dat deze twee dopelingen, zoals ze hier zitten, Linda en Regina, al veel eerder wedergeboren waren, dat weten de meesten van ons. En ik heb nu te weinig tijd en ruimte om daarop in te gaan hoe het toch komt dat die wedergeboorte en vervolgens de doop soms zo lang op elkaar wacht dat er zoveel ruimte tussen zit. Want als je de Bijbel leest, volgen die bijna onmiddellijk op elkaar. Maar goed, ik kan er niet op ingaan. Het is juist die symboliek, maar ook die geestelijke werkelijkheid in de doop van het wedergeboren worden, die al opgesloten ligt in het afdalen van Jezus in de Jordaan en uit het water opkomen die zo belangrijk is. Net als bij een geboorte is ook de wedergeboorte het startpunt. Daar begint het. Jezus' doop was het begin van zijn bediening, zei ik al, van zijn taak die hij gekregen had in eeuwigheid. De geloofsdoop die jullie vandaag ondergaan, heeft daar alles mee te maken. Met die bediening. De stap van verbondenheid met, maar ook gehoorzaamheid aan Jezus, is ook een nieuwe stap van discipelschap achter Jezus aan. Zie het als een startpunt. De apostel Paulus, die houdt de gelovigen in Colosse, een andere gemeente waar hij aan schreef, in West-Turkije, die opdracht van het volgen heel mooi voor ogen. Hij schreef: zoals u dan Christus Jezus aangenomen hebt, waardoor die wedergeboorte plaatsvond, tot geloof komen, wandel in hem. Hier zie je ook gelijk die koppeling aan het geloven in Jezus en aan het volgen van Jezus. Precies hetzelfde principe, dezelfde opdracht die verbonden wordt aan de geloofsdoop in Romeinen 6. Linda en Regina, jullie zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt, tot de heerlijkheid van de Vader, want daar gaat het om. Zo ook jullie in een nieuw leven zouden wandelen, tot de heerlijkheid van de Vader. Dat je identity markers van de Heere God wordt. Dat Jezus in jullie zichtbaar wordt. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar dat geldt niet alleen voor jullie. Dat geldt voor een ieder die Jezus belijdt als zijn of haar Heer. Namelijk dat we als opnieuw geboren discipelen van Jezus in een nieuw leven wandelen. Wandelen in hem. Weet je, als een baby geboren wordt, dan gaat die groei gewoon door. Die groei die begon in de moederbuik, ja, die stopt dan niet, die gaat gewoon door. Zo is het ook als je echt wedergeboren bent. Dan stopt die groei niet. Maar als het goed is, dan zet die groei in discipelschap juist voort. En dat betekent groeien. Groeien in afhankelijkheid van Jezus, want daar moet je het van hebben. Groeien in gehoorzaamheid aan Jezus, want dat is het gevolg. Dus groeien in heiliging. Groeien in navolging. Ja, een baby, het is voor ons alweer even geleden, maar een baby wordt regelmatig naar het consultatiebureau gebracht. Om te kijken of het wel allemaal naar verwachting groeit en zo. En misschien is dit moment voor u of voor jou wel zo'n consultatiebureau momentje, zeg maar, wat je zielenleven betreft. Dat je misschien kunt afvragen, ja, maar hoe zit het nou met onze groeiende discipelschap? Hoe zit het nou met mijn wandelen in dat nieuwe leven? Want ja, er kunnen allerlei problemen, er kunnen allerlei blokkades zijn die onze groei in de weg kunnen staan. Het kan van alles zijn, het zijn er maar een paar. Weet je, als een baby niet goed blijkt te groeien, mensen, dan wordt er direct actie ondernomen, want dat is gewoon niet normaal. Maar zo is het ook met ons, zusters, broeders. Als je gelooft in Jezus, dus als je geestelijk opnieuw geboren bent, en de doop is daar natuurlijk een duidelijke bevestiging van, dan is het niet normaal als je niet groeit in die nieuwe levenswandel met Jezus. Zo simpel is het, is niet normaal. Dan is het heel belangrijk om actie te ondernemen, om God te consulteren, mag ik het even zo zeggen. Het kan best zijn dat je dat niet beseft, dat je niet groeit. Of dat je niet zoveel ermee bezig bent, maar dat je eigenlijk zou moeten groeien in dat discipelschap, in die heiliging. Of dat je niet beseft dat bepaalde zaken in je leven, geestelijk of heel concreet, die groeiende weg staan. Maar dat kan. Ik zou zeggen, dan moet dat eerst geadresseerd worden. Op de weg die jij en ik gaan met Jezus. En dat begint met gebed. Met overgave aan de leiding van de Heilige Geest die God jou en mij geeft. Maar soms is het nodig om ook een stap verder te gaan. Om ook in afhankelijkheid van Gods Geest, maar ook met hulp van anderen, die blokkades op te ruimen. Met als doel in vrijheid te kunnen wandelen, in een nieuw leven en meer te gaan lijken op Jezus, zoals het liedje zegt. En ik snap heel goed, dat kunnen we niet uit onszelf. Dat kun je nooit uit eigen kracht. No way. Het is de Heilige Geest die ons daartoe in staat stelt. Jou en mij. En dat geldt ook voor jullie. Wat ik nu zeg, geldt niet alleen voor jullie, geldt voor de rest. Maar in het bijzonder vanochtend voor jullie. Het is de Heilige Geest die je daartoe in staat stelt. En daarom, ik zal het even uitleggen. Straks als zij gedoopt zijn en ze komen uit het water omhoog. Dan gaan wij een prachtig lied zingen als het goed is. Maar dan wordt er voor hen gebeden om een diepere, rijkere vervulling met de Heilige Geest. Zodat ze in staat zullen zijn om te wandelen in Jezus, om te groeien in hun discipelschap. Dat is waarom er zo meteen voor jullie gebeden wordt, om dit aspect. Als jullie afhankelijk zijn van Jezus, dan kun je wandelen in een nieuw leven. Met alle vrede en met alle vrijheid en alle vreugde die dat geeft. Zo mooi. Ik bid dat je zult beseffen wie je bent in hem. Namelijk zijn geliefde kind. Zoals hij dat tegen zijn zoon zei en wij in Christus zijn, ben jij en zijn wij zijn geliefde kinderen. Ik hoop dat dat besef steeds meer door de Heilige Geest in je hart mag landen. En dat je als kind van de Vader, gered door de Zoon en geleid door de Heilige Geest, zult wandelen in hem. Dat bid ik jullie toe. Dat bid ik ons allemaal toe. En mezelf inclusief. Amen. Mensen, we gaan dopen. Let's go.